We lezen met elkaar Psalm 133 en daarna Jacobus 5 vanaf vers 13. Psalm 133 en Jacobus 5. Psalm 133, een bedevaartslied van David. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, neervloeiende op de baard van Aaron, die neergolft op de zoom van zijn kleren. Het is als de dauw van de Hermon, die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. En dan Jacobus hoofdstuk 5 vanaf vers 13. Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moeden? Laat hij lof zingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonde en bid voor elkaar, opdat u genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed dat het niet regenen zou en het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Tot zover. In onze serie over ziekte en genezing hoort dit zeker een plaats te hebben. Dat we nadenken over dit gedeelte in Jacobus 5, de ziekenzalving. Zo wordt het genoemd. En laat ik beginnen met dit te zeggen. Wij passen het in de gemeente hier toe. We doen eenvoudig weg wat hier staat. Dus het gaat als volgt in de praktijk. Als een zieke in de gemeente verlangt om Jacobus 5 toe te passen, dan neemt hij of zij daarover contact op met mij of een van de oudsten. En ik heb in al die jaren nog nooit meegemaakt dat het ging om een kleinigheid. Een stijve nek of een verstopte neus of een verkoudheid of zo. Het ging eigenlijk steeds om een ernstige ziekte of een pijnlijke aandoening die vaak langdurig was en die ook ontwrichtend werkte voor het leven. Dus er was wel wat aan de hand. En het initiatief gaat wel duidelijk uit van de zieke broeder of zuster. Hij of zij vraagt de zieke zalving aan. En dan is het gebruikelijk dat 1 of 2 oudsten op gesprek komen. We spreken door over de ziekte waaraan iemand lijdt, de medische behandeling die er tot dan toe is geweest, de toestand van de zieke, hoe voelt hij of zij zich, maar ook over de motivatie achter dit verzoek en ook wat de verwachting is van de uitwerking van de ziekenzalving. Daar spreken we allemaal over door. En ook dit, of er mogelijk zonden zijn die beleden moeten worden. We hebben er eerder bij stilgestaan in onze serie. Ziekte kan een gevolg zijn van een bepaalde zonde in iemands leven. Het is een mogelijkheid, maar je mag nooit de conclusie trekken, iemand is ziek, oh, dus er zal vast wel zeker zonde in het spel zijn. Die conclusie 1 op 1 trekken, dat verbiedt de Bijbel. Maar juist in het gesprek met de oudste van de gemeente mag deze vraag wel gesteld worden. En dat doen we dus ook. En dat is op basis van vers 15b en 16a. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonde en bid voor elkaar, opdat u genezing ontvangt. De oudsten die op gesprek zijn geweest, doen daarvan verslag in een raadsvergadering. En zonder op de details in te gaan, maar wel op de hoofdzaak. En dan neemt de gezamenlijke raad een beslissing. En als het besluit is om in te gaan op dit verzoek, dan maken we een afspraak. Dan volgt er gewoon een datum. En in overleg met de zieke wordt ook de gemeente daarover geïnformeerd. En dat heeft onze sterke voorkeur, dat de gemeente ook betrokken is. Immers, 1 Korinthe 12, vers 26, als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. En de oudsten die komen, komen ook namens de gemeente. En dan is het alleen maar goed dat de gemeenteleden op de hoogte zijn en natuurlijk ook op hun eigen wijze betrokken kunnen zijn met gebed en meeleven bij de zieken. Nou, hoe verloopt nou zo'n bijeenkomst? Ongeveer als volgt. We drinken meestal eerst gewoon koffie en thee met elkaar, als de zieke daartoe in staat is. En er is een bescheiden orde van dienst, met een votum en groet aan het begin en een zegen aan het eind. En aanwezig zijn een delegatie van de raad, natuurlijk de zieke, zijn of haar partner als die er is, soms ook andere familieleden en vrienden. Je kan het eigenlijk niet allemaal in een schema zetten. Het is net hoe de persoonlijke situatie van de zieke is en wat daarin gewenst en mogelijk is. En we zingen met elkaar een aantal liederen. Er is een moment van aanbidding en dankzegging. Er is een korte overdenking uit Gods woord. En we lezen met elkaar ook een aantal teksten uit de Bijbel rondom ziekte en genezing. Ook dit gedeelte in Jacobus 5. En dan vindt het eigenlijke moment van de ziekenzalving plaats. Als het kan, zit de zieke op een stoel in het midden van de kamer. En de andere aanwezigen staan om hem of haar heen. En dan nemen de oudste omste beurt iets van de olie op hun hand en strijken dat op het voorhoofd van de zieke en spreken een gebed uit. We mogen die olie nemen als een beeld van rijke en overvloedige zegen van God. In die olie zit geen geheim. Het is gewoon olijfolie. Niks meer dan dat wat je ook in de keuken gebruikt. Maar het beeld op dat moment de zegen van God uit. Denk maar aan Psalm 133 dat we met elkaar gelezen hebben. Het is als de olie die neerdaalt van het hoofd van de hoge priester Aaron en dan neervloeit tot op zijn kleren, zo rijk en overvloedig. Daar gebiedt de Heere zijn zegen, leven tot in eeuwigheid. Dat mag je ook verwachten als broeders en zusters zo samen zijn. Samen staan rondom en betrokken zijn bij de nood van iemand in hun midden. Denk ook aan Psalm 23, we hebben het gezongen vanmorgen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Een gebaar van gastvrijheid, vriendelijkheid, zegen, olie op het hoofd. Denk ook aan Jesaja 61, vers 1, 2, 3, waar gesproken wordt over de bediening van de Messias die komt. En dan wordt er gezegd over die beloofde Messias: hij zal verbinden verbrokenen van hart. Hij zal de treurende troosten, zodat men hen geeft vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Juist bij iemand die lijdt aan een aandoening is dat vaak niet alleen maar lichamelijk, maar vaak merk je dat ook in je functioneren en in je welbevinden. En dan te weten dat de Heer Jezus zo in jouw leven aanwezig is om vreugdeolie te geven, ook wanneer daar sprake is van treuren, van een kwijnende geest, dat is een heel bemoedigend en sterkend gebaar. Ik heb zelf gewoonte om bij het aanbrengen van de olie op het voorhoofd het teken van het kruis te maken. Ja, want alle zegen die wij van de Heere God mogen ontvangen, is een uitvloeisel van het volbrachte werk van de Heer Jezus in zijn dood en opstanding. En hoe moeilijk de situatie voor de zieke op dat moment misschien ook is, maar aan het kruis heeft de Heere God in de onnoemelijke gave van zijn Zoon voor eens en altijd aan ons bewezen hoe groot zijn liefde is. En ook al wankelt misschien alles in je leven om je heen en ben je verward, maar dat teken van het kruis, daar leef je onder. Voel het maar op je voorhoofd. Voel het maar heel concreet. En als dan de oudsten één voor één gebeden hebben, is er ook gelegenheid voor de andere aanwezigen om te bidden als ze dat willen. En ook voor de zieke zelf, als hij of zij dat wil. En daarna spreken we het dankgebed uit en sluiten we af met de zegen. Meestal blijven we niet lang daarna, want het is voor de zieke een indrukwekkend en emotioneel gebeuren geweest. En je bent natuurlijk ook ziek, dus dat moet je ook niet te lang in de tijd rekken. Nou, ik doe dit verslag maar heel bewust zo. In veel baptistengemeenten is dit een gebruikelijke gewoonte, maar niet iedereen van ons heeft een achtergrond in evangelische of baptistengemeenten. En dan kan het zijn dat je geen idee hebt wat hier eigenlijk mee bedoeld wordt of hoe het toegepast wordt. Nogmaals, ook hier in de gemeente, we doen eigenlijk eenvoudigweg wat hier staat in vers 14. Is er iemand bij u ziek? Laat dan hij of zij de oudste van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem of haar een gebed uitspreken en met olie zalven. Dat doen we. En eigenlijk de persoonlijke omstandigheden van de zieke kleuren de verdere zaak in. Wie daar aanwezig is, hoe de gemeente geïnformeerd wordt, de liederenkeuze, de verdere invulling, dat is eigenlijk allemaal wat we dan afspreken met elkaar. Er is eigenlijk één zaak waar ik met jullie verderop in wil gaan. En dat is datgene wat daar staat in vers 15a. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. Het staat er zo klip en klaar, zonder omhaal van woorden. Maar als ik dit vers nu leg, naast de praktijk die ik nu ook al zo 25 jaar meemaak, in 4 verschillende gemeenten ondertussen. Wat moet ik dan zeggen over de uitwerking van dit gebed bij de ziekenzalving? Ja, in mijn ervaring zijn er situaties geweest waarin de zieke merkbaar ervaren heeft dat de lichamelijke conditie verbeterde, vooruitging. Ik weet bijvoorbeeld van Willeke dat ze de ziekte van Lyme had. Dat ze in de gemeente hier de zalving heeft aangevraagd. En daarna meteen geen last meer had van ziekteverschijnselen. Toch is ze niet genezen verklaard. En in haar geval is dat een kwestie van doorlopend vertrouwen op God. Je moet het maar bij haar navragen. Het is een indrukwekkend getuigenis. Ik heb zelf een situatie meegemaakt met een broeder die alvleesklierkanker als diagnose had gekregen. En de arts hadden gezegd, u hebt nog maar een paar maanden te leven. We hebben de ziekenzalving mogen toepassen. En onze broeder heeft meer dan 2,5 jaar nog mogen leven. Wel met chemokuren, maar veel langer dan gedacht en verwacht was. In een aantal gevallen hebben broeders en zusters ook getuigd van merkbare innerlijke versterking, dat ze echt de vrede van God krachtig hebben ervaren en daardoor ook beter in staat gesteld waren om hun situatie het hoofd te bieden. Maar laat ik ook eerlijk zijn, niet altijd vond er genezing plaats. Soms was de uitwerking innerlijke versterking en diep besef van de nabijheid en de vrede van God. Er zijn ook situaties geweest waarin weinig leek te veranderen. En hoe moet je dat dan rijmen met wat hier staat? Je zou de vraag kunnen stellen, zou het kunnen liggen aan het gebrek aan gelovig gebed van de oudste? Of aan gebrek van geloof bij de zieke? Nou, ook hier hebben we eerder met elkaar over nagedacht en we hebben gezien, we moeten niet zozeer geloven in de kracht van ons geloof, want ons geloof is niets anders dan een lege, uitgestoken hand die we opheffen tot de God van alle ontferming, genade en zegen, met het gebed dat hij die lege bedelaarshand vult. Dat wat wij niet kunnen en waarin hij ons zelfs tegemoet moet komen in ons kleingeloof, want zelfs daarvoor hebben we genade nodig. We moeten het van genade hebben. Het geheim zit nooit in de kracht van ons geloof. Het zit altijd in degene tot wie wij gaan en van wie wij het verwachten. Dat hebben we eerder gezien uit de Bijbel, maar we vinden het ook hier. Kijk maar naar het kernvers in dit gedeelte, vers 16b. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Hebben we het goed gelezen? Er staat niet dat gebed vermag veel, want de woorden die werden uitgesproken, die waren zo indrukwekkend en plechtig en vroom. Dat staat er niet. Ook niet, want het gebed werd uitgesproken met bulderende stem en geweldige intensiteit. En er werd geknield en gestaan en gelegen en gekropen. Dat allemaal is het niet. Het zit ook niet in de lichaamshouding. Zelfs niet, want het geloof van de bidder was zo groot. Nee, waarom werkt dat gebed veel uit? Want er wordt kracht aan verleend. Door wie? Door de Heere God. En niemand anders. Tot God was het gebed gericht. En hij verkiest om te werken op het gebed van zijn rechtvaardige kinderen. Hij doet dat. En ter illustratie daarvan het voorbeeld van Elia. Wij zijn geneigd om te denken, oh, Elia, dat is die grote profeet uit Israëls geschiedenis. Zijn bediening ging gepaard met zulke grote tekenen en wonderen. Wat voel ik me vergeleken bij deze grote profeet, maar een klein en nietig mensje. Maar wat zegt Jacobus hier? Elia was slechts een mens zoals wij. Hij was net zo menselijk als wij maar kunnen zijn. Ja, 1 Koningen 18... daar op die berg Karmel, tegenover honderden priesters van de Baal. En dan neemt hij het in de naam van God in zijn eentje op, voor het oog van het toekijkende volk. En dan denk je, 1 Koningen 18, Elia, wat een krachtpatser. Wat een geloofsheld. O ja, het volgende moment, hoofdstuk 19... heeft hij net gehoord dat koningin Izebel hem zoekt om een kopje kleiner te maken. Het volgende moment ligt hij onder een bremstruik met een doodswens. Diep weggezonken in een put van frustratie, teleurstelling, uitputting. Heere God, laat mij maar sterven. Ik zie het niet meer zitten. Ik vind er helemaal niks aan. Ik voel me als een leeggelopen ballonnetje en als een afgesabbeld dropje. Ik wil dood. Ja, die krachtpatser van eerst, met zijn moed en zijn geloof. Het volgende moment afgewisseld met een diep donker dal, waarin die alleen maar piept en jammert en eruit wil stappen. Zie dus niet alleen maar die grote, geweldige Elia. Zie ook die gewoon menselijke Elia, een mens zoals wij kunnen zijn, zwak en wispelturig. Maar kijk naar de uitwerking van zijn gebed. Gek, hè? We noemen het ziekenzalving, Maar het gaat helemaal niet om de olie. Het gaat om het gebed wat uitgesproken wordt. Maar het gaat eigenlijk helemaal niet om het geloof van de bidder. Het gaat om degene tot wie het gebed gericht is. Hij is degene die bij machte is om kracht te verlenen aan het gebed van zijn kinderen. Dat is het geheim. Dat is het geheim. In hem die kracht verleent. Ook al ben je maar een gewoon, klein, zwak mensje van jezelf, net als Elia. Dus vrienden, dat is niet de richting waarin we het moeten zoeken. De grote mate van ons geloof. Ik moet je zeggen, ik ben wat dat betreft bij mijzelf altijd heel ontspannen. Wat is mijn bidden anders dan altijd het gaan van een kleinkind tot zijn hemelse vader? En wat zou ik doen tegenover de hemelse vader? Moet ik eerst 100 keer kniebuigingen maken? Moet ik het zweet op mijn rug bidden? Moet ik van allerlei prestaties en indrukwekkende dingen doen om mijn vader te bewegen om goedgunstig te zijn? De Heer Jezus zegt, en dat is gebedsles nummer 1. Als jullie bidden, zeg Abba, Vader. Noem hem met de kroon van zijn heerlijke namen. Daar zit alle ontspanning in die je maar hebben wil. Je komt als een klein kind tot je hemelse Vader. Dat is het geheim van ontspannen bidden. Kijk niet zo binnen in jezelf. En probeer niet te tellen en te meten en te wegen hoe groot wel de mate van je geloof is. Dat is allemaal werkheiligheid. En dat betekent niet rusten in de genade en in datgene wat tot stand is gebracht voor jou, buiten jou om, in Christus. Daarin mag je rusten, dat mag je vieren. Maar hoe moet je het dan wel plaatsen? Als niet in alle gevallen voor ons merkbaar lichamelijke genezing volgt. Hoe leg je dat naast die stellige uitspraak hier in vers 15a? Ik zou je eerlijk zeggen, dat is ook voor mij een worsteling. Niet alleen maar een interessant theologisch probleem waar je over nadenkt in de studeerkamer, maar dan zie ik ook de concrete gevallen voor me. Kostbare broeders en zusters die hun leven voor Gods aangezicht open hebben gelegd. Die verwachting hadden waarmee je gebeden hebt. En dan lijkt er zo weinig te gebeuren. Hoe plaats je dat? Ik kan niet alles zetten in een allesverklarend schema waarin alle vragen een antwoord vinden. Hoe het de hemelse Vader behaagt om te werken op ons gebed, broeders en zusters, dat blijft een geheimvol gebeuren. En het overstijgt ook altijd ons bevattingsvermogen. Ik denk aan Psalm 77, vers 20. Als over Gods handelen wordt gesproken en dan dit wordt gezegd: uw weg was door de zee, uw pad was door grote wateren, zodat uw voetsporen niet werden gekend. Probeer maar eens een voetspoor te volgen door diep water. Dat gaat niet. Zo onttrekt zich het handelen van God, ook zijn handelen op ons gebed, zich geregeld aan ons begrip. En wij kunnen het niet narekenen. En soms moet je de vragen open laten staan. Het is mijn verantwoordelijkheid om God te vertrouwen en te geloven op zijn woord en zijn belofte. Het is Gods verantwoordelijkheid, als ik het even zo mag zeggen, hoe, wanneer, in welke mate en op welke wijze hij zijn woord en belofte aan mij of aan de zijnen bevestigt. Daar ga ik niet over. Dat kan ik niet doorgronden. Dat moet ik laten in zijn hand, ook als ik het niet begrijp. God is hoog en zeer verheven. En we hebben hem gewoon nooit in onze broekzak. Maar deze overweging is voor mij wel belangrijk geworden in de loop van de tijd. Nadenkend over Jacobus 5, nadenkend over al die momenten van ziekenzalving die ik heb meegemaakt. En dit is de overweging die ik nog wil doorgeven. Als westerse christenen zijn wij geneigd, ook onder invloed van de medische wetenschap, om waarschijnlijk te beperkt te denken over zowel ziekte als over genezing. Wij zien in onze westerse cultuur het ene, ziekte, als ook het andere, genezing, te vaak als alleen maar een lichamelijke aangelegenheid. Je bent ziek, oké, dat betekent dus dat je een kwaal hebt. Daar staat een naam voor. Daar is wel of niet een medische behandeling voor. En die medische behandeling slaat wel aan of die slaat niet aan. Slaat die aan, dan gaat het lichamelijk beter met je. Slaat die niet aan, dan gaat het lichamelijk dus niet beter met je. Maar zowel ziekte als genezing hebben in de Bijbel meer dimensies. Weet je wat het Hebreeuwse woord voor gezondheid is? Shalom. Welbevinden. Harmonie. Vrede. Gezondheid. Ziekte is wat de shalom verstoort. Welbevinden, harmonie en ja, ook gezondheid. Je hebt pijn en je hebt klachten en beperkingen. Maar dit bedoel ik. Ziekte en genezing is meer dan alleen maar het lichamelijke. Het gaat ook om welbevinden. Het gaat ook om relaties met mensen om je heen. Het gaat ook om vrede. Het gaat ook om de relatie met God. Laten we een voorbeeld nemen om te zien dat als de schrift spreekt over ziekte en genezing, dat er eigenlijk veel meer aan de hand is dan alleen maar die lichamelijke component. Denk aan de Heer Jezus, die, zoals de evangelieën ons zeggen, veel mensen genas die te maken hadden met melaatsheid. Hij reinigde ze daarvan, is het werkwoord dat dan gebruikt wordt. Nou, melaatsheid is eigenlijk een verzamelterm. Daar vallen allerlei huidziekten onder. Sommige mild en helemaal niet zo gevaarlijk. Sommige veel ernstiger, zoals lepra. Maar het is gewoon een verzamelterm voor allerlei huidaandoeningen. Maar wie in Israël de diagnose melaatsheid kreeg, die werd daarmee ook buiten de gemeenschap geplaatst. Vanwege het besmettingsgevaar. Je kon dus niet meer de gewone contacten hebben met je familieleden en je vrienden. Je moest met andere melaatsen wonen aan de rand van de stad of van het dorp, afgezonderd van de rest. Denk je die situatie eens in. Je bent lichamelijk ziek, in meer of minder ernstige mate. Maar daarnaast ben je buiten de samenleving geplaatst. Kan het niet meer zo zijn dat je de liefdevolle relaties met familie en vrienden, dat je dat ervaart? Niemand mag meer dicht bij je komen. Een hand om je schouder leggen, dat kan niet meer. En je mocht ook niet meer in de tempel komen om de feesten van Israël mee te vieren. Om in de tempel je dank te brengen, God een lofoffer daar te brengen. Zien we, het had niet alleen maar te maken met je lichamelijke situatie. Het strekte zich uit over je relaties, over je emotionele ervaring, zelfs je relatie met God. Zo'n ziekte als melaatsheid was echt een verstoring van shalom. En hun genezing was het herstel van shalom. Niet alleen gezondheid, maar ook vrede, welbevinden, harmonie, de relatie met God en andere mensen werd hersteld. Ook zo je functioneren in de samenleving. Nu, met dit allemaal in gedachten, nog eens vers 15. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. Vertalers vanuit het Grieks of het Hebreeuws naar het Nederlands of welke andere taal ook, moeten bij het vertalen heel vaak een keuze maken. Dat je in de grondtekst een uitdrukking vindt die je moet vertalen met een woord in het Nederlands. En dan moet je soms een keuze maken. Je kan niet altijd de veelzijdige uitdrukking van het origineel overbrengen met net zo'n veelzijdige uitdrukking in het Nederlands. Dat woord wat hier gebruikt wordt voor gezond maken, dat is in het Grieks een werkwoord met een veelzijdige betekenis. Behouden, redden, helen, gezond maken. Een veelzijdig woord in een situatie van veelzijdige nood. Wanneer wij komen om te bidden voor de zieke, broeder of zuster in de gemeente, dan is er vaak meer aan de hand dan alleen maar die lichamelijke kwaal. Er zitten meer kanten aan de zaak. Het ziek zijn heeft vaak ook impact op andere gebieden van het leven. Hoe iemand zich voelt. Hoe de relatie is tot anderen. Want soms zijn normale activiteiten niet meer mogelijk. In de relatie tot God. Want het kan zijn dat die ziekte zo'n impact op je heeft, dat je afvraagt, ben ik nog wel een beminde van de Heer? Of heeft Hij mij vergeten? Je kan misschien niet meer optrekken in de gemeente en je mist daardoor heel veel. Ik gebruikte in het begin bewust dat woord ontwrichtend voor de ervaring van de zieke, want dat is vaak precies aan de hand. De mens is een gecompliceerde eenheid van lichaam, ziel en geest. En als lichaam, ziel en geest mens heeft het ene heel veel effect op het andere. En werkt datgene wat in je lichaam gebeurt vaak ook door op die andere gebieden van je leven. Het heeft een uitstraling naar heel veel. Naar je emoties, naar je ervaringen, naar je relaties, zelfs naar je relatie met God. Nu, dat alles mogen we brengen in gebed tot God. Die zieke in de totaliteit van zijn of haar menselijk bestaan. Als lichaam, ziel en geest mens. En dan mag het gebed in zulke toonaarden klinken. Hemelse Vader, onze broeder of zuster is ziek en heeft ons erbij geroepen om over hem of haar een gebed uit te spreken en daarbij het symbool van de olie aan te brengen. Wat is het al goed, naar Psalm 133, om zo hier bijeen te zijn, rondom de zieke te mogen staan en hem of haar heel persoonlijk en indringend te mogen opdragen in gebed. Wat is dat al goed en lieflijk, dit broederlijk en zusterlijk samen zijn. En hier begint het al. Daar gebiedt de Heere zijn zegen, leven tot in eeuwigheid. De olie die iemand mag voelen op de huid, een tastbaar beeld van de rijke en overvloedige zegen van God. Het teken van het kruis op je voorhoofd, onder dat teken leven we en sterven we gerust als onze tijd daar is. De handoplegging, een tastbaar teken van verbondenheid en betrokkenheid bij elkaar. We leven met deze zieke intens mee, als hele gemeente. Het lijden van dat ene lid gaat ons allemaal aan. En dit kind van God mogen we aan de Hemelse Vader opdragen. Het gelovige gebed, uitgesproken in afhankelijkheid en ontspannenheid, dat zal de lijder helen, behouden, gezond maken. In de emotionele, in de relationele, in de geestelijke dimensies van het bestaan. Hoe dan ook, is het een indringend gebed om shalom, welbevinden, vrede, harmonie, gezondheid. Maar wat en wanneer en in welke mate En op welke wijze God ons gebed verhoort, dat laten we in zijn hand. Het enige wat wij doen is onze lege hand uitstrekken. En bidden dat God die genadig vult. Amen. Zullen we samen bidden? Ziekte. Wie van ons kent het niet? Het zij uit eigen persoonlijke ervaring. Het zij dat je dat meemaakt van heel dichtbij. In je gezin, in de familie, onder je vrienden. En wat kan het vaak veel uitwerking hebben. Niet alleen op het lichaam, maar in de ervaring, zelfs in de relatie met God. Dank Heer dat we hier in Jacobus 5 eigenlijk die vrijmoedige oproep gewoon zien. Bid voor elkaar. En belijd elkaar zonde. Bid voor elkaar, zodat er genezing is. Zo mogen we in de gemeente dat doen. Mogen we inderdaad optrekken als het lichaam van Christus. En het lijden van de een gaat ons allemaal aan. Daarin zijn we betrokken. Daarin voelen we mee, daarin denken we mee, daarin bidden we mee. Dank u ook voor deze bijzondere voorziening. Een genadige voorziening. De ziekenzalving. En het is een beetje een vreemde titel om het zo te noemen, want het gaat niet om dat element van de olie. Het gaat zelfs niet om de oudsten die daar zijn. Het gaat om dat gebed dat uitgaat tot God. Die bij machte is om kracht te verlenen aan het gebed wat uitgesproken wordt. Dank u, Heere, dat we in alle omstandigheden van ons leven, altijd ons leven, mogen openleggen voor u. En heel bewust ben ik vanmorgen er ook op ingegaan, dat er soms in ons leven oprechte gebeden zijn uitgesproken, niet alleen maar rond ziek en zeer, maar ook andere gebeden. En toch hebben we niet de uitwerking daarvan gezien waarop we hoopten die we verlangden. En dan is altijd voor ons de vraag, hoe werkt God op ons gebed? Wat moet ik denken als de verhoring niet komt? Heere, misschien kan het ons opnieuw rust geven vanmorgen. Om te zeggen, wij zijn hier maar mensen op aarde. Onze God is in de hemel. En dan zegt prediker 5, leg daarom de hand op je mond en laat je woorden weinigen zijn. Zeg niet zoveel. Want je weet gewoon niet zoveel. Heere, onze verantwoordelijkheid is u te vertrouwen. Onze hand te leggen op uw woord en uw belofte. Maar hoe u het doet, hoe u het uitwerkt, wanneer, op welke wijze, in welke mate. Heere, dat is aan u. Dat willen we aanvaarden, ook al begrijpen we het niet altijd. Misschien is het ook goed dat we ook dit moment nemen, Heere, om opnieuw tot u te komen met al die vragen en die grote vraagtekens aan ons leven. En dat we tegen u ook op dit moment zeggen, Heere, ik snap het gewoon niet. Waarom dat gebed niet verhoord is. Het is toch tot uw eer. En we willen het opnieuw in uw handen leggen. Willen we opnieuw God, God laten zijn. En zeggen, ook al begrijpen we u niet, we willen vertrouwen, ook als het oog niet ziet. Want u bent hoog en verheven. U bent goed en barmhartig en genadig. En ons vertrouwen meer dan waard. Wij loven altijd uw naam. De Heere zij geprezen. Halleluja. Amen.